U gaat luisteren naar de vijfde cassette van de Bijbelstudie Door God Waardevol. De spreker is de heer A. van der Wal, voorganger van gemeente Ebenezer te Rotterdam.
We gaan aan boekje 5 beginnen. Dat boekje 5 dat als werktitel heeft meegekregen, Wat is uitstekend? En voordat we gaan lezen, gaan luisteren, Gods woord open doen en daarin gaan studeren, zullen we eerst hem om wijsheid vragen. Zullen we bidden? Vader, zo dankbaar voor dit moment dat we met elkaar mogen aanschuiven en ons mogen verdiepen in wat u ons te zeggen hebt. Vader, en het verbaast ons telkens weer dat uw woord aan de ene kant zo ontzettend praktisch is en tegelijkertijd ons de diepte onder de voeten brengt van datgene wat u uitwerkt. Vader, dank u wel dat we met dat enorme geestelijke bezit, dat grote kapitaal, godsvrucht met tevredenheid, Vader, dat we daarmee aan de slag mogen. En dat dat uitwerkt in ons leven, dat het evangelie van genade en verzoening uitwerkt in ons leven en zichtbaar wordt, Vader. Dank u wel dat het uw werken is en dat u ons op dit moment bepaalt bij wat er staat. Vader, dank u wel dat we te midden van alle zaken die op ons afkomen steeds weer beseft hebben en zullen beseffen dat als we het uitstekende, het ideale, Vader, als we dat willen, dan moeten we zijn bij u. En zo willen we met elkaar vandaag de studie afsluiten over de eerste Timotheusbrief. Vader, en wilt u ons doen beseffen wat er staat? Geeft u wijsheid aan leiding van uw geest in het spreken en in het luisteren en verwerken? En mag het dat ene doen, Vader, groei doen toenemen in de erkenning van uw wil? En mag het de groei doen toenemen bovenal, Vader, in de erkenning van wie u bent. Vader, zien, proeven wie u bent, uiteindelijk voor allen. We zijn u dankbaar, Vader, voor dit heerlijke plaatsje van met rust en vrede om ons heen. We danken u voor de vrede die u geeft in ons hart. En leidt u zo deze kostbare minuten tot eer van u, in Jezus' naam. Amen. We beginnen met elkaar aan het vijfde boekje, Wat is uitstekend? En daar ziet u bovenaan uw bladzijde 4 staan, dat het te maken heeft met het schriftgedeelte van vandaag. En dat lezen we met elkaar 1 Timotheus 6, vers 11 tot en met 21. En er zitten twee lijnen aan eigenlijk. Het is het gedeelte dat u voor u hebt. We zullen dat eerst in grote lijnen lezen. Ik lees u dat gewoon. Daarna zeg ik u in een aantal dingen er even wat meer bij, zodat dat kader goed er staat en dan gaan we fijn met elkaar verder. Dan zegt in de proeven van Concordant vertalen, en u zult ook merken dat ik daar dingen al eigenlijk in verander weer, want in deze proeven is nog nooit gepasseerd in de vertaalcommissie, dus meestal betekent dat ook nog wel een avond of wat goed er naar kijken. Maar in de vertaling, de werkvertaling die we voor ons hebben liggen, staat dan 1 Timotheus 6 vanaf vers 11. Jij echter, o mens van God, ontvlucht deze dingen. Maar jaag na gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid in lijden. En dan staat er letterlijker kamp. De uitstekende, de ideale wedkamp van het geloof. Grijp het eonische leven waartoe je werd geroepen en jij de uitstekende belijdenis beleidt voor het aangezicht van vele getuigen. We hebben de vertaling beleid de uitstekende belijdenis bijgesteld. Het eonische leven waartoe je werd geroepen en jij de uitstekende belijdenis beleidt voor het aangezicht van vele getuigen. Ik draag je op voor het aangezicht van God die allen levend maakt. En van Jezus Christus die voor Pontius Pilatus de uitstekende belijdenis getuigt dat je dit gebod vlekkeloos bewaart, onaanvechtbaar, tot aan de verschijning van onze Heer Christus Jezus, die in de geschikte era's de gelukzalige en enige machthebber zal tonen, de koning van hen die heersen en heer van hen die heer zijn. Die alleen onsterfelijkheid heeft, die woont in ontoegankelijk licht, die door geen mens is waargenomen, nog kan worden waargenomen. Aan hem zij de eer en eonische macht. Amen. Draagt de rijke in de huidige eon op niet hooghartig gezind te zijn, nog iets te verwachten van de ongewisheid van rijkdom, maar van God, die ons alles rijkelijk aanbiedt ter genieting, om het goede te werken. Rijk te zijn in uitstekende werken, vrijgevige en mededeelzame mensen te zijn, voor zichzelf een uitstekend, een ideaal fundament, als schat ophopend voor wat zeker staat te gebeuren, opdat zij het werkelijke leven zouden grijpen. O Timotheus, bewaak het jou toevertrouwde, je afwendend van het onheilig leeg gezwets en de tegenstellingen van de ten onrechte zogenoemde kennis, waarvan sommigen hun beroep maken. Aangaande het geloof wijken zij af. De genade zij met jullie. Amen. Ik zet hier en daar wat dingen voor u als het ware in de kantlijn van de tekst. Boeiend is om te kijken wat er staat. Hij zegt in dat 11e vers tegen die jonge man: jij echter, o mens van God. Hè, o mens van de plaatser. Hè, degene die alles op zijn plaats zet. Maar denkt u aan hè, de mens van God, het evangelie van God, dat soort zaken. En dan wordt hier gezegd, mens van God, mens van de plaatstoewijzer. Dan zegt hij tegen Timotheus, mens. En u weet dat mens eigenlijk ten diepste betekent omhoog gewend kijker. Daarna kijken waar de mens zijn blik op zou moeten richten, namelijk naar God. En waarom? Omdat daar bij God zijn oorsprong ligt. Dus een mens van God, zou je kunnen zeggen, is iemand die doet waartoe die bestemd is, kijken naar zijn schepper en hem daarmee als zodanig erkennen. En dan zegt hij dus, jij echter, o mens van God, nog even voor uzelf. Het wordt bijvoorbeeld ook gezegd van Mozes. Het wordt van Samuel gezegd, van Elia gezegd, van David gezegd. Het wordt van Timotheus gezegd hier. En via hem wordt het van ons gezegd. We zijn mens van God. Het is de naam, zeg maar, als je dat naloopt van de toegewijde dienstknechten van God. Jij echter, o mens van God, ontvlucht deze dingen. Eigenlijk mag je ook vertalen, ja, ontvlucht is keurig, schuw die zaken. Schuw die zaken. En dan zie je, schuw, ontvlucht deze dingen en jaag naar, en dan noemt hij ze gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid in lijden. En er staat daar een tekstverwijzing die u zeker moet kennen, voor uzelf na moet lezen. 2 Timotheus 2 vers 22. Schuw de begeerte der jeugd en jaag naar gerechtigheid, naar trouw, naar liefde en vrede met hen die God aanroepen uit een rein hart. Dus het ene moet je weg van vluchten, moet je schuwen, moet je ontvluchten. Dreigend gevaar, onheil. En aan de andere kant moet je zaken najagen. Er staat zoiets als achtervolgen. Dat moet ik hebben. Daar zet ik mijn zinnen op. Dat is wat God me wil geven. En nou zie je het bijzondere. Dat God zegt tegen ons. Paulus zegt tegen Timotheus. Ook tegen ons. Ontvlucht nou al die zaken. Die vaak bij mensen hun ogen en hun hart hebben. Bezit en al die zaken meer. En heel veel van dat soort zaken leiden tot veel smarten. En dan worden we opgeroepen om na te jagen. Zaken die voor God belangrijk zijn. En dan staan ze: gerechtigheid en godsvrucht en geloof en liefde en volharding. Misschien is het nog duidelijker als je daar iets vertaalt met dulden en zachtmoedigheid in lijden. En dan straks zal ik u dat nader aangeven. Strijd, de uitstekende strijd. We hebben dat toch scherper vertaald met kamp, de ideale wedkamp. Want anders zou u denken dat dit hetzelfde is als wat in het eerste hoofdstuk staat. Maar daar gaat het echt om strijd. En hier heeft het veel meer iets van een wedstrijd. Kamp, de ideale wedkamp van het geloof. Grijp het eonische leven waartoe je werd geroepen. Ik denk dat het goed is om ons dat te realiseren. Dat lijkt misschien alleen over toekomst te gaan. Maar tegelijkertijd zegt het heel veel over ons hier en nu. In ons leven mag zichtbaar gaan worden. Je zou kunnen zeggen, die kwaliteit, die geestelijke kwaliteit van dat wat er straks gaat komen in de eonen. Iets van dat wat daar zit je nu al in, op dat niveau komt het nu al. Zou je kunnen zeggen. Grijp het eonische leven waartoe je werd geroepen. Hè, en je de uitstekende belijdenis beleid voor het aangezicht van veel getuigen. Hè, het werkelijke leven grijpen. Hè, en dat soort zaken meer. En ik draag je op voor het aangezicht van God. Daar staat zoiets moois. Ik draag je op voor het aangezicht van God. En dan staat er echt. Hè, de NBG vertaalt dan, dat zult u dan gelezen hebben. God die alle leven wekt. Nou, dat wijkt dan God naar God als de schepper en al die zaken meer. Maar de concordante versie verwijst naar God die allen levend maakt. Hij is niet slechts de schepper, maar hij is degene die zijn plan volledig tot aan het eind volkomen zal volvoeren. En dan is hij de God die allen levend maakt. En dan staan daar die zaken zomaar gestapeld, hè, in 14 en 15, hè, die in de geschikte era's de gelukzalige en enige machthebber zal tonen. De koning van hen die heersen. De heer van hen die heer zijn. En dan krijg je dat, hè, die alleen onsterfelijkheid heeft. Die woont in ontoegankelijk licht. Die niemand van mensen waarnam of waarnemen kan. Hè, en dan aan hem dan die eer en eonische macht. Dus de gelukzalige en enige machthebber. En in dat woord gelukzalige, hè, daar zit gegarandeerd achter in de Septuagint, hè, in de Griekse vertaling van het Oude Testament, hè, is dat bekende woord wat dan vertaald wordt met geprezen, gezegend. Hè, en dat wordt dan van hem gezegd. Ik denk dat het goede zaken zijn om, hier zie je dus echt dus de Jood die dat woord Makarios toekomt, hè, dat gelukzalige toekomt en daar gegarandeerd die Torah bij denkt, God. He, die gezegend, de geprezen, de gelukzalige God. En ik denk dat ons jaarthema wel duidelijk is. Dat zou je kunnen zeggen, dat zie je nog terug in dat 17e vers. Ik denk dat het heerlijk is om dat te weten. We stellen ons niet hoogmoedig op. We denken niet, ach jij ziel, jij kent het niet. Maar we proberen mild en rijkelijk te delen van de rijkdom die God ons geeft richting en naar anderen toe. En als je dan dit zo leest, dan geeft de schrift dat scherp aan. Materiële rijkdom is zo dubieus, is zo onduidelijk. Maar je zou kunnen zeggen, dat wat we door te delen, legt een gelovige iets weg voor zichzelf, voor die toekomst. En dat iets is dat ideale fundament. En weer, en ik denk dat het toch ook een accent is dat we hebben zien vallen. Weer zegt hij, O Timotheus in vers 20, bewaak het jouw toevertrouwde. Je afwendend van het onheilig, leeg gezwets. Het heeft een hol, een leeg geluid. Het is misschien wel, mag je ook zo vertalen, profane beuzelpraat. Nou, en dan tegenstellingen. En dan iets wat wel aardig is. Hè, de ten onrechte zogenoemde kennis. Nou, voor degene die iets met Nederlands hebben en met literatuur, dat ten onrechte zogenaamde, hè, of zogenoemde, daar zit dat Griekse woord achter wat wij kennen als pseudoniem. Hè, een naam die een schrijver kiest om zijn echte naam te verdoezelen. En hier gebruikt Paulus datzelfde woord, hè, om aan te geven, hè, het gaat niet om kennis van God. Hè, het gaat om kennis die men kennis noemt, maar eigenlijk vervalst. Eigenlijk bijdraagt aan de verduistering van de echte kennis van God. En dat heeft dan te maken met de gnostiek, hè, denkrichtingen die in die tijd dat Paulus deze brief schreef, heel erg veel, heel bepalend waren. En wat mij dan opvalt is, kom ik dat dan tegen bij anderen? En dan schrik ik wel eens als je dan, hè, dat iemand dan in de dienst dan heel, heel voorzichtig naar me toe komt en me een heel mooi boek aanreikt waar die veel aan gehad heeft. En dan krijg ik dat mee en dan blader ik dat en dan kom ik daar van die ten onrechte zogenaamde kennis integer. Het is geen kennis die bijdraagt aan de kennis van God. Het is kennis die ten onrechte kennis genoemd wordt. Het is kennis die niet bijdraagt tot zijn eer ten diepste. Goed, we gaan beginnen op pagina 4 van ons boekje. We moeten tenslotte uiteindelijk de laatste pagina bereiken van de studie vandaag. Pagina 14, dus we hebben nog wel even de mogelijkheid om wat door te zetten. Maar in alle rust hoor, ik ga niet met u daar heel snel aan werken, belezen. De werktitel, dat is: wat is uitstekend? Misschien wat beter, wat is ideaal? En we gaan dat met elkaar lezen. Ik zal dat niet steeds vertalen, maar misschien wel voor uzelf aardig om bij uitstekend te denken aan ideaal bijvoorbeeld. Paulus heeft vanaf het begin van de brief onderstreept dat wat uitstekend is. Alles wat God behaagt en aan zijn verwachtingen voldoet. En meestal vertaalt de NBG dat met goed. Maar Paulus heeft vanaf het begin van de brief aan Timotheus onderstreept wat uitstekend is. Hij heeft zich in zijn brief aan zijn echt kind in geloof vanuit het diepst van zijn hart geuit. Het is geen brief geworden die het heeft over de positie in Christus van de gelovigen, waarin die gezegend is met iedere geestelijke zegen te midden van de hemelingen. Want van al hetgeen hij bezat, was Timotheus zich heel goed bewust. Het is eerder een brief geworden, en dat hebben we geproefd met elkaar, dat hebben we ook ervaren met elkaar. Het is een brief geworden vol vaderlijke en pastorale adviezen aan een jonge man om hem bij zijn doen en laten te helpen. Daarom gaat ze over de vraag hoe wij zouden moeten reageren op dat wat God voor ons heeft gedaan. En het is goed als u daar uw Bijbel bij houdt, dan kan ik daar steeds naar verwijzen. En ik begin met u in 1 Timotheus 1. Gewoon even zo al pratend de zaken er tegenaan zetten. En als u dan meekijkt, dan ziet u een aantal dingen vanzelf komen. Nou, u ziet dat dan. En we lezen dat in 1 Timotheus 1. En ik ga dat met u lezen. En ik kijk met u naar hoofdstuk 1 en dan neem ik dat vanaf vers 18 tot en met 20. Dat is het eerste gedeelte dat we even bekijken. Dan heeft Paulus een heleboel dingen gezegd en er komen er straks wel een paar van in een bepaalde orde. En dan zegt hij, deze opdracht, in vers 18 van het eerste hoofdstuk, vertrouw ik u toe, mijn kind Timotheus, overeenkomstig de profetieën die vroeger aangaande u zijn uitgesproken. Opdat gij u daarna richtend de goede strijd strijdt met geloof en met een goed geweten. Omdat sommigen dit hebben verworpen, heeft hun geloof schipbreuk geleden. Tot hen behoorde Hymenaeus en Alexander, die ik aan de Satan heb overgegeven, opdat hun het lasteren worden afgeleerd. En dan moet u goed kijken, u ziet dus wat hier staat, dat opdat gij u daarna richtend de goede strijd strijdt met geloof en met een goed geweten. En ik geef u aan dat het iets anders is dan wat Paulus zegt in 1 Timotheus 6 vers 12, waar we dan vertalen in de NBG met strijd, de goede strijd des geloofs, maar waar je eigenlijk beter zou kunnen denken aan kamp, de goede, de ideale, de uitstekende wetkamp. Denk aan daar aan wedstrijd. Nou, u ziet dan dat de tekst zegt, dan hou uw Bijbel er zo'n beetje bij. Paulus begint met de opdracht om de uitstekende oorlog te voeren. Geloof en een goed geweten hebben. Onze eerste, primaire reactie op Gods genade zou moeten zijn dat we haar bij iedere gelegenheid waarmaken en verdedigen. Zowel met onze woorden als met onze wandel. Dus Paulus zegt tegen Timotheus dat hij moet oorlog voeren in hen de uitstekende, de ideale oorlog. Dat zegt hij in het gedeelte wat we net gelezen hebben. En in hoofdstuk 6 vers 12 gaf ik u aan, kamp, de ideale wetkamp van het geloof. Even dat scherp uit elkaar halen. Dus als je naar dat hoofdstuk 1 leest, dan ziet u dat daar het gaat om oorlogshandelingen, zou je kunnen zeggen. En als je naar hoofdstuk 6 kijkt, dan zie je dat het te maken heeft met een wedstrijd, een soort wedstrijd. En als Paulus een verschillend woord kiest, als Paulus een verschil maakt, dan is dat omdat hij in dat gebruik van die verschillende beelden dus een andere boodschap wil overbrengen. Dus het gaat om oorlog, om strijd. En als u nou voor uzelf daar even een aantekening voor uzelf bijmaakt in uw tekst, dan zou u daar kunnen zeggen, bijvoorbeeld 2 Korinthe 10 vers 4. En dan gaat het over, wij voeren geen oorlog naar het vlees. U kent misschien de tekst. Want de wapens van onze oorlog zijn niet vleeselijk, maar krachtig voor God tot het neerhalen van bolwerken. Dus het gaat om strijd. Het gaat om oorlog. En dat betekent, als ik het zo zou moeten zeggen, dat u en ik eigenlijk onder de wapenen staan. En u kan daar van alles bij bedenken. We worden dagelijks opgeroepen het geloof te verdedigen. Maar tegelijkertijd weegt een heleboel mee nu op dit moment. We weten, Efeze 6 vers 12, dat uw en mijn worsteling is niet met bloed en vlees. We weten, met Filippenzen 4 vers 7, dat het ook niet een strijd, een oorlog in ons is, want in ons heerst de vrede van God. Dat zegt Filippenzen 4 vers 7. Dus dat oorlogsgebied, zou je kunnen zeggen, dat is u en ik, mogen met al datgene waarmee God ons toerust, uitrust, mogen we stand houden tegen de krijgslisten, tegen de strategieën van de tegenstander en alle oppositie om ons heen tegen Gods woord. En ik heb u dat gisteren even aangegeven en het staat wat structureler op het bord, maar u ziet, God rust ons toe. En daarin, als je dan kijkt naar de ervaringen van Paulus, dan zie je hoe zich dat uitwerkt. Nou, in die verse 12 tot en met 14 van 1 Timotheus 1 zou je kunnen zeggen, zie je hoe God totaal ongeschikte recruten eigenlijk, Paulus en ons, klaarmaakt, prepareert op hun taak, op onze taak. En dan zie je heel mooi van wat die vroeger was, zit dan ingeklemd, zou je kunnen zeggen, door wat Christus met hem deed en tegelijkertijd door wat Christus met ons doet. Het is Christus, onze Heer, die hem bekrachtigt. Het is de genade van onze Heer die hem overweldigt met geloof en liefde in Christus Jezus. Dus wat nou zo frapperend is, en dat heb ik u gisteren gegeven met dat voorbeeld van de foerier, de man die in militaire dienst je uitrusting uitreikt als je opkomt, God heeft het niet over wat u en ik zelf tot stand brengen, maar God spreekt ten diepste over wat we ontvangen. En hij vormt mensen om tot dienstbetoon. En wat gebruikt hij als trainingsmethode? Ontferming, genade en liefde. En in 1 Timotheus 1, versen 15 en 16, wat ik ook voor u op het bord zet, daar zie je dat herhaald worden. Weer zie je, in het groen, daarom heb ik dat twee keer in het groen gedaan, dat die oude zelf, zou je kunnen zeggen, dat oude zelf ingeklemd en overwonnen door wat Christus Jezus doet en zijn werk. Dat oude, dus als het ware ingeklemd in dat wat God en wat door God in Christus voor u en mij wordt gedaan. En dan vind ik het boeiende van waarom zegt Paulus dan, dat je naar hem kunt kijken, dat we nabootsers van hem moeten worden, omdat je ziet in Paulus hoe God omgaat ook met ons. Want diezelfde ontferming die Paulus werd bewezen, diezelfde genade waar Paulus van leefde, datzelfde geduld dat God met hem had, heeft hij tegelijkertijd en steeds weer ook met ons. En nou is dat allemaal wat er staat, die versen 12 en tot en met 14 en 15 tot en met 16 bedoeld om wat vers 17 zegt uit 1 Timotheus 1. De koning der eonen, de onvergankelijke, de onverderfelijke, de onzienlijke, de enige God, zij de eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Het doel van heel die strijd is, waarin we staan, de heerlijkheid van God. En wat dat betreft ziet u dat er heel wat aanslagen worden gepleegd, opdat God niet bekend gemaakt zou kunnen worden zoals die is. En u ziet ook dat men van God een soort karikatuur maakt. Een karikatuur van wie die ten diepste voor ieder mens wil zijn. Dus het heeft te maken met oorlog. Oorlog tegen de leugen. Oorlog tegen de valsheid. Het gaat om de waarheid ten diepste. He, en u weet, als er een oorlog begint, dan worden gelijk de media bepaald door de overheid. Dat mag niet meer gezegd worden. In het begin van de Eerste Wereldoorlog werd er in opdracht van de Britse overheid een film gemaakt van het lijden, van het vechten van de soldaten in de loopgraven en op de slagvelden van de Somme in Noord-Frankrijk. En die film, daar werd breed voor opgeroepen om te komen kijken. Totdat die overheid doorkreeg dat die film niet opriep tot manhaftig vertoon en mensen die in de rij gingen staan, want het vaderland heeft u nodig, dat soort zaken. Maar men zag het lijden van jongens die achter hun bureau en achter de ploeg en achter de toonbank vandaan gehaald waren en achter de lessenaar van school en die daar het front in werden gegooid en wat dat teweeg bracht. En de Britse overheid wist niet hoe snel ze die waarheid, de waarheid dus, moesten verbloemen, want dat wekte geen mensen op om te komen vechten. Dus het eerste slachtoffer van die oorlog was gewoon de waarheid. Van elke oorlog is gewoon de waarheid. Maar die strijd waarin we staan, daar gaat het om, zo is God. Dat is zijn heilshandelen. Daar is hij ten diepste op uit. En dan staat er in zo'n vers 17, en ik moet ermee stoppen, want ik zou er graag heel lang over doorgaan, maar het gaat om, God is de koning van de eonen. Satan doet zich graag een heleboel dingen voor. Maar eigenlijk ten diepste heeft God alles onder controle. En als dan Satan zegt, ja, maar ik ben toch de God van de huidige boze eon, dan verduistert dat. Dan verduisteren vertalingen ook de heerlijkheid van God. En dan staat dan, God is onvergankelijk, onverderfelijk. Al die zwakheid, al die zonde, al die wetteloosheid, in hem is geen spoor van verderf of bederf. Hij mist zijn doel niet. En niets verzwakt hem in zijn handelen. En hij gebruikt gelovigen, zwakke gelovigen, als instrument om die boodschap uit te dragen. Wat dragen u en ik uit? Ten diepste, God heeft zich voorgenomen om de redder te zijn van alle mensen. En God werkt in een machtig plan in 5 eonen naar dat doel toe. Hij zal de redder zijn van alle mensen. Hij zal in allen alles zijn. En daar kiest hij op dit moment, in deze periode, in deze era, mensen voor om dat uit te dragen. En God is onzienlijk. Niet op menselijk niveau te krijgen. Hij is almachtig, hij voert uit wat hij gezegd heeft. En omdat God geest is, onzienlijk is, en gaf God iets wat onze zintuigen konden waarnemen. In ruimte en in tijd. Hij gaf zijn zoon. En natuurlijk zal die zoon ontkend worden door Satan, die niet wil dat er een goed beeld van God bestaat. Maar u en ik mogen, kijkend naar de zoon, zien wie Vader ten diepste is. Zo mogen we in de strijd staan. Opdat het in de eon van de eonen uiteindelijk hem de eer en de heerlijkheid toekomt. Dat is het waartoe God ons bepaalt. En hij reikt ons wapens aan. De opdracht is voor ons, maar ook wapens. Geloof, een goed geweten, ons houden aan de gezonde leer. Het evangelie dat Paulus aangaande ons heeft uitgesproken. We zijn niet als anderen die tegenwerken en lasteren. We zijn niet, bidden we tot oneer van hem. Maar dat we mogen zijn ten diepste en volledig tot eer van God. Paulus begint, zegt de werktekst, met de opdracht om de uitstekende, de ideale oorlog te voeren, geloof en een goed geweten hebbend. Onze eerste en primaire reactie op Gods genade zou moeten zijn dat we haar bij iedere gelegenheid waarmaken en verdedigen, zowel met onze woorden als met onze wandel. Dat maakt ons tot mensen die bidden en voor heel de mensheid smeken dat we in godsvrucht, vrede en rust in deze wereld mogen leven. Want dat is uitstekend, want dat is ideaal. En welkom voor het aangezicht van onze redder, God, die wil dat alle mensen gered worden en tot erkenning van de waarheid komen. En ik denk dat dat heerlijk is dat we dat met elkaar telkens weer zeggen. En we zeggen het juist wat vaker, zou je kunnen zeggen, omdat er zoveel zijn die daar niet in mee willen, niet kunnen, niet geloven dat God zal bereiken wat hij wil. En ondanks dat wat men van ons zegt, bij wijze van spreken, hè, dat stuk lijden dat meebrengt, stuk verdriet, een stuk ontkenning en teleurstelling. Maar wat heeft het in ons leven, en u kunt er bijna stuk voor stuk, zeg maar, van getuigen, wat heeft het in uw leven niet een rust en een vrede gebracht waar onrust was en waar geen vrede was met God en van God. Prachtige tekst, 1 Timotheus 2, de eerste vier versen. Met het oog op degene die een gezaghebbende en dienende taak in de gemeente hebben, herinnerde Paulus Timotheus aan hun bijzondere verantwoordelijkheid. De uitstekende opziener, leraar of dienaar, moet dan zijn onaanvechtbaar. Man van één vrouw, nuchter, verstandelijk, ordentelijk, gastvrij, bekwaam te onderwijzen en over het eigen huis uitstekend leidinghebbend. Het is inderdaad nodig dat zo iemand ook een uitstekend getuigenis heeft, een ideale getuigenis heeft, want het is voor God ideaal om dat dan te hanteren voor degene die buiten staan, opdat hij niet valt in een toespeling en een valstrik van de tegenstander. Bovendien moet iedereen die in de gemeente een dienende taak heeft, die een dienende taak heeft, onbeschuldigbaar zijn en in ieder opzicht uitstekend handelen. Want zijn gedrag behoort een afspiegeling te zijn van het evangelie dat hij bij uitstek vertegenwoordigt. Ik denk dat het goed is. Die verzen hebben we gelezen, die verzen kennen we. En het is goed voor uzelf om dat nog eens na te lezen, die verzen 3, of hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 13. Maar bij alles wat we dan lezen, alles wat Paulus zo hier even tegen Timotheus zegt, ik denk dat we er nou wel van af zijn, zou ik zeggen. Dat het niet gaat om allerlei lijsten met regels en richtlijnen en noem alles maar op en geboden en noem heel die zaak maar. Het is veel eer, is het in die opsomming, laat dat zien, portretteert dat. Het evangelie dat tot leven komt in uw en mijn leven. Als een vruchtboom tot vrucht geraakt. Dan heb je eerst die fase waarin de bloesem belooft wat er aankomt. En dan zet zich dat vruchtbeginsel en dan krijg je dat die vrucht uitgroeit. En dan ken je aan de vruchten de boom. De boom van het evangelie die vrucht afwerpt in uw en mijn leven. Het is dus niet zo van denk eraan gemeente, denk eraan gelovigen. Uw gedrag, het gedrag van een gelovige, behoort een afspiegeling te zijn. Denk eraan hoor. Het kan niet anders dan dat als in uw leven, in uw hart, alles bepaald wordt door wat het evangelie zegt. Dan heeft dat zijn gevolgen in u. Dan werpt dat zijn vrucht af. Dan krijg je die genade en verzoening die zich uitwerken. Dan herken je aan de vruchten de boom. Genade, verzoening, liefde, geduld, barmhartigheid. Al die zaken die Paulus schetst in zijn brief aan de Galaten. Dat is het. Het werkt zich los in ons. Het komt tevoorschijn. God geeft die wasdom. Het is niet iets waar je wanhopig vroom knopenpoetsend mee aan de slag moet. In het vierde hoofdstuk, u ziet dat in wezen de week even passeert, die we bestudeerd hebben. In het vierde hoofdstuk had Paulus het over de laatste dagen. waarin de mensheid zal worden aangevoerd door misleidende geesten die haar allerlei beperkingen opleggen. Ook zullen er gelovigen komen die de waarheid op ongeoorloofde wijze uitbreiden of beperken. Bij waarheid kunt u nou zeggen, niet wij hebben de waarheid aan onze kant. Maar dankzij God mogen we staan aan de kant van de waarheid. Daarom, daartegen lezen we hier dat zowel het voedsel, stoffelijk, als het woord, geestelijk, uitstekend, ideaal zijn. Er is niets beters. Daarom moeten we niet naar dingen buiten de overweldigende, genaderijke voorzieningen zoeken die hij voor ons getroffen heeft. In de laatste zinnen van deze brief, die we met elkaar gelezen hebben aan het begin van dit moment, wordt ons opnieuw voorgehouden wat ideaal is. Paulus doet dat in een logische volgorde. We worden geacht het uitstekende te geloven, de uitstekende belijdenis af te leggen, rijk te zijn in uitstekende werken en zo een uitstekend fundament te leggen voor wat op het punt staat te komen. Dus weer, het zijn geen geboden. Het zijn geen bevelen. Het lijkt wel of die vertalingen die zitten er steeds dan naast. We staan niet onder een wet. En we staan ook niet onder een wet die je jezelf oplegt. Want dat vraagt het evangelie niet. Dat is ons evangelie niet. Notabene, God zet ons in de ruimte, in de vrijheid. Hij geeft ons adem. Hij geeft ons om in te ademen wat hij uitademt. Genade en verzoening. Op dat bekende beeld in ons midden, dat plein van genade. En dan ga je toch niet in de valkuil stappen dat je jezelf als het ware een wet oplegt die van alles verbiedt. Misschien een leven in ascese. Bepaalde zaken vermijden, waarvan God zegt dat ze ideaal zijn, gewoon goed om te gebruiken, vermijden, want je zou ook in de valkuil kunnen stappen, dat je zegt, oh, is het allemaal zo? Dan heb ik de vrijheid om de zonde uit te leven. Maar Paulus leert ons tegen die uitwassen in, zou je kunnen zeggen, of in plaats daarvan, dat als je ziet wat God geschapen heeft, dan is dat ideaal. En dan is er niets verwerpelijk als je het kunt aannemen, aanvaarden met dankzegging. Het wordt namelijk geheiligd door het woord van God. En omdat we er om het pleiten. Want dat woord van God maakt u en mij duidelijk hoe het zit met zaken als het huwelijk. Hoe het zit met zaken als het genieten van voedsel. En wat het pleiten betreft. Als iemand u of ons zou willen beschuldigen, dan hebben we er één die voor ons pleit, Christus Jezus, zegt Romeinen 8 vers 34. Het zijn die zaken die zich zo opsommen in liefde. Het is, heb ik zelf de ervaring in de voorbereiding en in het mogen uitspreken, hoop ik dat dat goed uitkomt. Ik heb het idee dat een stuk verfrissing aan het optreden is. Zaken die toch op een bepaald moment we dan zijn gaan zien, dat ineens ons weer die eerste frisheid terugkomt. Want dat staat er nou ten diepste. Zo betekent het dat ten volle. Ik denk dat we misschien wel opnieuw ons bezit zijn gaan waarderen. Zijn gaan bekijken met andere ogen. Het volgende gedeelte zegt, de meesten onder ons staan altijd klaar om zichzelf te verdedigen. Hoe vaak heb je die behoefte niet dat je zou willen zeggen, ik pak de telefoon, ik vraag die persoon aan de lijn en ik leg uit waartoe ik het pastorale beleid zo heb uitgezet. Op een bepaald moment leer het af. We hoeven onszelf niet te verdedigen. We zijn gerechtvaardigd. Natuurlijk aan de ene kant wat Paulus zegt in Romeinen 8 vers 1, er is niets meer ter veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Dat is die ene kant die er zit. Aan de andere kant maken we fouten. En als we die fouten maken, dan is dat gewoon een zaak waarin we mogen laten zien hoe dat zit. We beseffen ten diepste hoe het zit. En soms kan je een fout die je maakt gebruiken om een ander erop te wijzen. Kijk, en dan kun je iets vertellen van de weg die God met je gaat. Dat is de ene kant. De meeste van ons zijn altijd klaar om zichzelf te verdedigen. Dan zijn we er als een haantje de voorste bij. Maar het zou veel beter zijn, zegt dit de tekst. Toch zou het voor ons veel beter zijn om erop voorbereid te zijn het geloof te verdedigen. En dan de goede insteek pakken. Als het evangelie wordt aangevallen door mensen, realiseert u zich dan ten diepste dat die mens op dat moment zich laat hanteren door de tegenstander. Om afbreuk te doen aan het geloof. Kijk, en dan mogen u en ik met Gods woord weerstand bieden aan de boze. En elk bolwerk, elke schans die tegen die erkenning van God wordt opgeworpen, mogen we dan slechten, neerhalen. Je zou kunnen zeggen er scheuren in maken, barsten in veroorzaken, waardoor het in elkaar stort. Dat is wat er in die 2 Korinthe 10 vers 4 tekst ten diepste staat. En we gaan niet de strijd aanbinden met mensen. Dat weer wat ik u net zei in het begin, die tekst uit Efeze 6. We zouden, voor zover het afhangt van hen, of van ons, vrede hebben met alle mensen. We bewijzen hen de genade die God ons in Christus Jezus ook geschonken heeft. Toch zegt de tekst, zou het voor ons veel beter zijn om erop voorbereid te zijn het geloof te verdedigen. Dat wij oneerlijk behandeld worden, zou ons onverschillig moeten laten. Ja, onverschillig in de zin van, zo zit dat. Dat is deze tijd. U gaat daar uw gang mee. U werkt dat verder uit. Hoef ik me niet zorgen over te maken. Zulke kwesties kunnen we overlaten, zegt de tekst terecht. En wat een rust als je dat gaat toepassen. Als dat zich loswerkt in je. Zulke kwesties kunnen we overlaten aan de Heer die de rechter is. Maar wel altijd onder vuur ligt het evangelie van de genade dat God ons gegeven heeft met al zijn rijkdom aan liefde en ontferming. De tegenwerker verzet zich tegen zo'n krachtige openbaring van Gods ware ik. Het gaat er dus niet om een lijfelijk aanwezige tegenstander van het geloof, maar om Satan en de geestelijke machten van de boosheid te midden van de hemelingen. Daarom zullen we er niets mee opschieten als we tegen mensen vechten die ons tegenwerken. Aan die verleiding moeten we niet toegeven. Hoe graag we hen ook op hun nummer zouden willen zetten of met gelijke munt terugbetalen. Want het uitstekende gevecht is veel zwaarder en eist veel meer dan een gevecht tegen mensen. Ik denk dat het goed is dat we daar even over nog nadenken. Wat God van ons vraagt en waarin genade ons oefent om te doen, is elkaar genade te schenken zoals ook God in Christus ons genade schenkt. Tegen dit soort tegenstand kan de tegenwerker niet op. Een dergelijke manier van oorlog voeren onthult Gods liefde en brengt juist die boodschap in praktijk die tegengewerkt wordt en vergroot zo haar effect. Ons gevecht richt zich dan ook tegen Satans listen en vlammende pijlen. Om dit uitstekende gevecht aan te kunnen gaan, moeten we vast in het geloof staan. Daartoe moeten we het woord kennen en ermee toegerust zijn. Dus eigenlijk is toerusting altijd, je zou kunnen zeggen, een beweging, een stroom. Het komt in u en het stroomt uit u. U hoort het, u overweegt het. En datgene wat u hoort, dat uitzicht, dat is de werking, dat krijg je die godsvrucht die naar buiten komt in tevredenheid. Om dit uitstekende gevecht aan te kunnen gaan, moeten we vast in het geloof staan. Daartoe moeten we het woord kennen en ermee toegerust zijn. We moeten leven naar het woord. Laat het evangelie dat Paulus ons gebracht heeft, onze vaste basis worden. Laat de kracht, de liefde, de vrede en de vreugde die van dat evangelie uitgaat, zich in onze wandel weerspiegelen. En het is goed, denk ik, dat als we dat nou zo even nog afsluiten, dit gedeelte, met wat we gedaan hebben, dat dus heel scherp hebben we gezien dat er iets anders staat in 1 Timotheus 1 vers 18 en in 1 Timotheus 6 vers 12. Dus in ons gedeelte wat vandaag aan de orde is, gaat het niet om oorlogshandelen, maar om strijd, om wedstrijdverband. En ook het Grieks is gewoon een ander woord. Denk aan het ene woord is iets met strateia, wat bij ons nog nawerkt in strateeg. Maar hier zit een woord dat te maken heeft met worsteling, met kamp. He, en ik denk dat het goed is om dat te... En dat woord worstelen, dat zit er ook, dat zit ook in het woord dat gebruikt wordt als we onze Heer zien in Gethsemane. En hij daar in worsteling geraakt. He, en dat is goed om dat soort zaken goed te houden. Scherp te houden voor onszelf. He, en dat woord betekent zoiets als, ja, je bent in worsteling met obstakels. Nou, wat doet Paulus nu? Die zegt tegen Timotheus in hoofdstuk 6, he, wat hij ook bijvoorbeeld zegt in die kant is, wat hij zegt in 2 Timotheus 4 vers 7. En ik lees u dat even voor. Ik heb de ideale wedkamp gekampt. Ik heb mijn loopbaan voleindigd. Ik heb het geloof behouden. Voorts is voor mij weggelegd de krans van... Jezus antwoordde hem, u zegt dat ik koning ben. Ik ben daartoe geboren en ik ben daartoe in de wereld gekomen, opdat ik zou getuigen van de waarheid. Iedereen die uit de waarheid is, hoort mijn stem. En ik denk dat dat goed is om voor uzelf eens door te lezen dat gedeelte wat daar staat, Johannes 18 vers 37, maar dan in zijn brede context. Je moet ook dan kijken naar het parallelgedeelte in Matthäus 26 vanaf vers 59. Kijk, wat nou de Heer doet is heel scherp, hè? Heel duidelijk. Hè? Als de raad, als de hoge priesters valse getuigen inhuren, dan zwijgt de Heer. Daarom verwees ik u naar Matthäus 26. Maar als de hoge priester de aanwezigheid van de levende God inroept, dan krijgt de Heer en prompt en dan getuigt hij van de waarheid. En dan zie je daar zo'n Pilatus die moeiteloos heen prikt door de hypocrieten, door de afgunstige, jaloerse overpriesters, omdat hij ziet dat hij onschuldig is, probeert hij hem vrij te krijgen. En de Heer geeft geen antwoord aan hen die uit zijn op valsheid. En hij geeft wel antwoord aan Pilatus. En legt zo een ideale belijdenis van de waarheid voor hem af. Paulus herinnert ons hieraan in 1 Timotheus 6 vers 13. In diezelfde trant schrijft hij aan de Romeinen. Jou nabij is de uitspraak. In jouw mond en in jouw hart. Dat is de uitzaak van het geloof dat we afkondigen. Kurios is Jezus. Dat is een uitstekende belijdenis. Dat zijn geen loze woorden, maar het is een uiting van geloof. Een beamen, hè, er zit amen in, het is waar van de waarheid. Bij beleiden is het misschien wel fijn als u er even bij zit. Dat komt van een Grieks woord dat betekent hetzelfde zeggen. En als je het juridisch dan gaat doen, hè, in een andere juridische context, dan wordt dat vertaald met bekentenis. Je beaamt dat de gestelde vraag dan in die context op jou van toepassing is. Vandaar ook dat Jezus Pilatus antwoordt met, gij zegt dat ik koning ben. Hiertoe ben ik geboren en hiertoe ben ik in de wereld gekomen, opdat ik voor de waarheid zou getuigen. En ieder die uit de waarheid is, hoort naar mijn stem. We hoeven niet in te gaan op allerlei valse beschuldigingen aan ons adres. Maar, als zich een gelegenheid voordoet om de ideale belijdenis uit te spreken, dan zouden u en ik die moeten kunnen en moeten willen aangrijpen om van de waarheid te getuigen. Want als je er niet van getuigt,
dan onthoud je een ander de waarheid. En het kan zijn dat God jou daartoe alles heeft geleerd, heeft toegerust, om op dat moment tegen die persoon die woorden te spreken, op dat God. Ik denk dat het goed is dat we ons toerusten. En dat we die uitspraken van de apostel heel dicht bij ons houden. In ons mond hebben, in ons hart hebben. Kurios is Jezus. Dat is degene om wie het werkelijk gaat. Het evangelie, zegt onze tekst, van de heerlijkheid van de gelukzalige God, brengt ons ertoe zijn naam te loven. Leidt ertoe dat die naam ons niet ontvalt in een onbedacht moment. Doet ons verdriet hebben als we om ons heen horen hoe vaak die naam gebruikt wordt op een plek waar hij niet verwachten mag, als een stopwoordje of nog erger. Hè? En dan zegt men wel eens wat. Dan loop je in de gangen en dan hoor je een onschuldig grietje, denk ik dan, van wat is het, een brugpieper? En die hoor ik bij elk, omdat ze de kastje niet open krijgt, de sleutel van het kluisje niet goed erin krijgt, hoor ik er echt 3, 4 keer achter elkaar die woorden hanteren. En ik gaf er geen les, dus ik stopte. Ik zeg, hey, luister eens, wie ben jij? Dus ze keek me echt aan zo van, wie ben jij dan dat je tegen mij praat? Ik zeg, sta eens op. Wie ben jij? In welk klas zit je? Ik zeg, weet je wat je eigenlijk 4, 5 keer net gezegd hebt? Keek ze me aan. Ik zeg, weet je dat God niet doet wat jij van hem vraagt? God heeft je lief. En ik vind het heel prettig dat je op deze school, in mijn nabijheid, dat niet zegt. Want God doet gelukkig niet wat jij hem vraagt om te doen. Hij houdt van je. Nou, ze dacht echt van, die is niet helemaal normaal. Maar het waren wel, ik wil die woorden niet horen. Ik wil die zaken niet horen. Die naam is ons kostbaar. Ja, kostbaar. Als we hem uitspreken, doen we dat bewust. Dan praten we over God, over de plaatser, over de plaatstoewijzer. Dan spreken we met woorden van Paulus in gebed, de God en Vader van onze Heere, Jezus Christus, die ook mijn God en Vader wil zijn. Dat is van een intimiteit. Dat is dan misschien sentimenteel, maar dan loop je naar Antwerpen en dan loopt er zo'n chassidische jood, zo'n vader met linkskinderen en rechtskinderen. Hè, en dan is er eentje die gaat een wat eigen spoor. Ik kan me dat wel voorstellen van sommige jongetjes. Die zien allerlei dingen die de anderen niet zien. En dan een gegeven ogenblik, dan roept hij hem. En dan antwoordt zo'n manneke met, Abba! En dan rennen die kleine beentjes naar vader toe. Ik denk zoiets van onze kleine beentjes. Abba, dan zeg je vader. Dan zeg je tegen hem wie die is voor jou in zijn liefde. Dat brengt ons ertoe zijn naam te loven. Wat er geschreven staat over het offer van Christus en de redding die God beoogt, brengt ons ertoe ons hoofd te roemen. Al het aandringen op een wandel naar de geest en alles wat ons daartoe gegeven wordt, moedigt ons aan Jezus Christus te erkennen als Heer, als Heer in ons leven. Maar niet als Heer alleen. Als leden van zijn lichaam kennen we zijn huidige positie in heerlijkheid. Want het evangelie zegt dat Christus aan Gods rechterhand gezeten is. Te midden van de hemelingen, boven alle macht en heerschappij. De tekst staat er, u kunt ook denken aan Colossense 3. En dat goede nieuws verkondigen was de taak die Paulus gekregen had. Ons persoonlijke leven als gelovigen moet de bevestiging zijn, mag de bevestiging zijn van het feit dat Jezus Kurios is. Daarnaast worden we geacht te tonen dat onze Heer Jezus Christus ook is koning der koningen en de Heer der heren, die alleen onsterfelijkheid heeft, die woont in een ontoegankelijk licht. Kijk naar uw tekst, die niemand van de mensen waarneemt, nog kan waarnemen. Aan wie eer en eonische macht zij. Amen. Dat zijn zaken om te proeven, om te weten. Die woont in een ontoegankelijk licht die niemand van de mensen waarneemt. En dan staat er de belijdenis dat de redder de Kyrios is. Is alleen uitstekend. Als ze uit de grond van ons hart komt en alle facetten van onze wandel en ons dienstbetoon beantwoordt. Kyrios. Kunt u dat aangeven voor uzelf? Kyrios is letterlijk sanctioneerder. Iemand die de benodigde goedkeuring geeft. Je vertaalt het met heer. Je vertaalt het met meester. Het is ook degene die in huis of op het land of in het land de macht uitoefent. En nou zie je dat hier dat van Christus Jezus wordt gebruikt. Kyrios. Dan gaat het om zijn autoriteit. En ik denk dat het goed is dat we ons dat realiseren. En het heeft dan te maken met dienst. En als je in het Grieks dat woord kyrios tegenkomt. Dan heb je daar, in het Grieks, het is in plaats van het Hebreeuwse JW en Adonai. Maar dan kan je wel zeggen, Kyrios is Jezus. Kyrios is Hij. Maar dat is tegelijkertijd een weten en het nauw stapje nemen, dichterbij halen. Is Hij ook mijn Kyrios? Heeft Hij het in mijn leven voor het zeggen? Gedraag ik niet me soms als de priesters van Israël, die het volk in contact met God moesten brengen, maar wel de beste stukken vlees namen en bezig waren hun eigen belang te dienen? En dan ontdek je dat je als mens heel vaak, heel snel de neiging hebt om Heer en Meester te zijn over je eigen leven, dat maak ik zelf wel uit. Om te ontdekken dat er één is die het ten diepste uitmaakt. En als je dat doorkrijgt, dan wil je maar één ding. Heer, maakt u het dan maar uit, ten diepste, in mijn leven. En mag ik in mijn doen en laten, wil ik op u gericht zijn. Wilt u die richting in me geven? De Kyrios. En de woorden die we net lazen bij elkaar, hè, wat er allemaal staat. Het is om te proeven. Om te beseffen. Wat wordt er over uw en mijn, over onze Kyrios gezegd? Hij is koning der koningen. En heer der heren. Dat wil zeggen, er is geen enkele andere koning en geen enkele andere heer die niet ondergeschikt is aan die koning en die heer. Zelfs Nebukadnezar, in al zijn autoriteit, was ondergeschikt aan hem. Hetzelfde geldt voor heren, met een kleine letter. En in de predikatie over Efeze is dat gevallen. Hè? In Efeze 6 vers 9 herinnert Paulus in die brief dus de aardse heren eraan dat ook zij een heer in de hemelen hebben. En dat heer der heren, koning der koningen, dat vindt u bijvoorbeeld ook in Openbaring 17, vers 14. En in Openbaring 19, vers 16. Als je hierover praat, dan is het eigenlijk dat is de enige met de totale autoriteit. Vandaar dat we wel eens vertaald hebben in het verleden met als aanleiding in een predikatie of een totaalmachthebber. Al het andere is aan die autoriteit ondergeschikt. Hij is koning der koningen en heer der heren. En dan staat er, die alleen onsterfelijkheid heeft. Dat woord onsterfelijkheid, daar zit iets in van ondood. Dat Griekse woord, hè, dat kom je soms tegen in je geschiedenisboeken, als Athanasius. En dan draagt zo'n Griekse naam, hè, die draagt dan ondood. Die refereert dan aan dat machtige wat onze Heer heeft. De Heer bezit alleen onsterfelijkheid. De dood is geen kyrios meer over de kyrios met een hoofdletter. Denk je maar Romeinen 6 vers 9. Hij is kyrios. Dan is hij ook kyrios over de dood. En dat zal blijken. In 1 Korinthe 15 vers 26 staat dat. Dan zal ook die laatste ontroond worden, de dood. Die tweede dood. Dus in heel dat komt, hè, de Heer is één keer gestorven na zijn eenmalige offerdood. Die dood is over hem geen kurios meer. Hij is de kurios. Hij is de enige mens die op dit moment onsterfelijkheid bezit. Als u dat mens, goed voor uzelf onderstrepen. De mens Christus Jezus. Het is zo scherp te proeven uit de tekst. En dan staat er, die woont in een ontoegankelijk licht. Die niemand van de mensen waarneemt of waarnemen kan. U heel scherp realiseren, hè, dat we straks de Heer tegemoet mogen gaan in heerlijkheid. En vooral in de scherpte, straks die heerlijkheid. Nu, kijk eens naar die vernedering en die zwakheid. En Paulus die ving een glimp ervan op. En dan is het logisch dat je dan eindigt met aan wie eer en eonische macht zijn. En dan moet je antwoorden met amen. Niet onderdacht, maar je realiseren als je amen gebruikt, dat je zegt, eigenlijk, het is waar. Het spreekt voor zich, zou je bijna zeggen. En ik denk dat het nog veel meer zegt dan we eigenlijk met elkaar hier kunnen bevoelen. Er komt een diepte achter, er komt straks een context achter in ruimte en in tijd die grandioos is. Aan hem eer en eonische macht. Dat zal straks zich ten volle onthullen. En als dan alles onder zijn voeten ligt, dan zegt die Vader, hier ben ik. En dan onderschikt hij zich op dat God zij. Alles in alle. Het heeft een diepte waarvan ik me af en toe afvraag, snap ik het wel goed? Zien we het wel voldoende? Maar we mogen één ding belijden, en dat zal niemand ons voor, zeg maar, beletten. De belijdenis dat de redder de kurios is, is alleen uitstekend als ze uit de grond van ons hart komt. En aan alle facetten van onze wandel en ons dienstbetoon beantwoord. In die zin moet de belijdenis, in 1 Timotheüs 6 staat, ook een geloofsgetuigenis zijn. Dus de belijdenis die Paulus hier uitspreekt, dat is ook een geloofsgelijdenis. Ze zal op diverse manieren naar buiten treden. Waarbij waarschijnlijk niet vaak aan alles wat er in dit schriftgedeelte staat, in één keer toe zullen kunnen komen. Ik duid uw zaken echt in een bepaalde snelheid aan. Maar het is goed om dat te overwegen. Daarvoor te bidden. Te zien hoe God het in die grote context plaatst. Niettemin, zegt de tekst, genieten we het voorrecht om deze glorierijke openbaringen aan degenen die om ons heen zijn bekend te maken. Zodra God daartoe de deur opent. Nou, de deur is dicht. Nee, hij zegt tegelijkertijd, opdat, weet u wel, die deur, opdat het, hij bidt ons opdat deuren zullen opengaan voor dat heerlijke woord. En in wezen zou u in uw agenda gemarkeerd moeten hebben staan wanneer de uitzendingen zijn op de televisie. Dat is elke zondag op het net van Rotterdam en eens in de zoveel tijd. In de 3 weken op TV Rijnmond. En dan kom je mensen tegen zomaar in het postkantoor. Het is een leerling van me, een oud leerling van misschien wel 15 jaar terug. En waar refereert hij aan? Werkt u er nog? Ja. Nog steeds hetzelfde vak? Ja. Nog steeds godsdienst? Ja. Ik zie u op de televisie. En het gaat niet om mij, alsjeblieft. Maar er wordt dus gekeken. De manier waarop er gepraat wordt, blijkt dat er gekeken wordt. Denk ik, hebben we enig idee waar het terecht komt? We zouden toch gewoon de dag moeten beginnen als we op die zondag naar de dienst toe gaan, of voordat we naar de dienst toe gaan, en we beginnen de dag, dan bidden voor het moment 's middags dat God dat het een instrument mag zijn in Gods hand. Dan bidden voor het moment straks dat er dan is, die lokale omroep in Rotterdam, dat het ook daar zijn kwaliteit mag krijgen, dat God het daar kan hanteren. En daar opent God toe de deur. Van tijd tot tijd, 5.4, van tijd tot tijd hebben we de opbeurende ervaring nodig. Iemand te leren kennen die volledig op God vertrouwt. Zo iemand zal geen ergernis geven. Of zeuren. Of zichzelf naar voren dringen. Maar nuchter, kalm en hulpvaardig zijn. Omdat hij de God van 1 Timotheüs 4 vers 10 kent. U kunt nu tegen mij 1 Timotheüs 4 vers 10 opzeggen. Nee, zullen we dan even kijken wat er staat? Kijk, dat is een beetje de manier waarop ik ook de studie telkens naslaan. Dat ik het voor de band doorspreek, dat is wat anders. Maar in wezen betekent dat als je dit op een cassette beluistert, dan zet je die cassette stil en dan ga je kijken, ga je lezen. En dan staat dan natuurlijk in 1 Timotheüs 4 vers 10, omdat wij verwachten de levende God, die een redder is van alle mensen, in het bijzonder van gelovigen. Dat is de God van 1 Timotheüs 4 vers 10. Mensen die hun vertrouwen baseren op rijkdom, roem en eer van mensen, dansen door de onzekerheid van deze dingen op een slap koord. Kijkt u nou ook af en toe met iets van schrik naar wat die televisie pleegt? Dan is iemand op een bepaalde manier naar boven geklommen, dat wil ik niet verder over praten. Die heeft iets bereikt, oké, als je dat wil moet je dat zo doen. En dan blijkt wel of als iemand op een bepaalde positie komt, mensen de neiging krijgen om daar dan wat aan te rommelen. Om te kijken of die kroon wel erg vaststaat. Of niet iets te vinden is wat die kroon ervan afhaalt. Of het nou een grote voetballer is, en ik noem geen namen. Of het nou een bekend politicus is of politici zijn. Op een bepaald moment lijkt wel of die wereld de neiging krijgt van dat die ander die op een bepaalde positie zit, die moet naar beneden, die moet... Als dat nou jouw wens is, dat is eigenlijk dus dansen op een slap koord. Want als er één ding onzeker is, dan is het gevoel van mensen ten aanzien van jou. Mensen die hun vertrouwen baseren op rijkdom, roem en eer van mensen, dansen door de onzekerheid van deze dingen op een slap koord. Door de openbaring van Gods genade worden we echter van deze valse goden bevrijd. Wanneer wij voor ons bewust zijn dat God in staat is te redden, omdat hij ons heeft vrijgekocht door het bloed van Christus. Wanneer we met hart en ziel op hem vertrouwen, dan krijg je dat bewuste. Pas dan zijn we ook toe aan uitstekende daden. We beginnen ons leven niet met werken die God behagen. Je bidt het toch ook in Colossenzen 1? Ik bid daarvoor dat ik mag groeien in de erkenning van zijn wil. Dat ik hem in alles mag behagen. In alle goed werk vrucht dragen. Dat zijn dingen die ik van hem vraag. Omdat ik weet hoe het werkt. Ik begin mijn stapje voor stapje. Vraag ik hem dat. We beginnen ons leven niet met werken die God behagen. Maar als vijanden zwak en tekortschietend. Vervolgens worden we stapje voor stapje geleid naar een toenemend besef van de God die ons roept. Langs deze weg kunnen we komen tot de waardige wandel van een gerijpt man. En natuurlijk kent u de tekst uit Efeze 4, maar ik neem de gelegenheid te baat om u dat toch even te laten horen in een letterlijke vertaling. Ik spreek jullie dan aan, ik, de gebondene in de Heer, te wandelen, waardig de roeping waarmee jullie werden geroepen. Met alle ootmoedige gezindheid en zachtmoedigheid. Met geduld elkaar verdragend in liefde. Je beijverend de eenheid van de geest te bewaren in de band van de vrede. En de rest laat ik u. In de band van de vrede. Weet wat dat woord vrede? Dat viel een paar dagen terug. Dat had te maken met ons omgang bij elkaar. En vers 13 zegt dan: totdat wij allen zouden geraken, van Efeze 4 dan, tot de eenheid van het geloof en van de bewustwording van de Zoon van God tot gerijpt man. Van het volgroeid zijn van het complement van de Christus. Opdat. Dat zijn die zaken die die ons dan zo voor ogen komen. Stapje voor stapje dat toenemende besef dat God ons roept. En dat we mogen komen tot een wandel hem waardig. De wandel van een gerijpt man. Het is goed om de uitstekende daden die Paulus in deze eerste brief voor Timotheus geëtaleerd heeft, eens onder de loep te nemen. Dan zullen we opmerken hoe elk daarvan zijn wortels in het evangelie heeft. In de eerste. In Efeze 5, nee, in 1 Timotheus 1 vers 5, en het doel van alle vermaning, weet u nog, is liefde uit een rein hart, uit een goed geweten en een ongeveinsd geloof. In dat eerste gedeelte, 1 Timotheus 1 vers 5, zien we dat liefde het eindresultaat is van ongeveinsd geloof in de boodschap van Gods genade. En dan keert zich dat naar boven. Welk gedrag zou uitstekender kunnen zijn dan te wandelen in liefde, zoals Christus ons lief heeft en zichzelf voor ons overgeeft, zegt Efeze 5 vers 2. Hoe vaster we aan deze visie op onze redder vasthouden en deze waarheid bewaren met een rein hart en een goed geweten en een ongeveinsd geloof, des te beter zijn wij voor een wandel in liefde toegerust. Nou zei de tekst, we lopen het even langs en kijken naar die wortels. Ik geef u zo'n wortel. Moet u eens kijken naar Christus. Wie had Jezus lief? Degene die hem op dat moment vijandig gezind waren, die er naar het leven stonden. Kijk, liefhebben, wie ons liefhebben, dat is de moeite niet. Maar die oude mens, weet je wel, die ingeklemd zat in datgene wat Christus gedaan heeft. Wat God in Christus gedaan heeft. Maar ik kom af en toe die oude nog wel eens tegen. Als je te maken hebt met mensen die vijandig zijn, dan zou je eigenlijk gelijk om dat los te laten. En dan zeggen, Heer, dat is niet wat zijn moet. Ik mag lief hebben, zoals u lief heeft. En dan krijg je alles wat mensen dan kiezen als ze trouwen. Als ze nou nooit in een kerk komen of wat dan ook, maar ze kiezen de woorden uit 1 Korinthe 13. En wanhopig vullen ze dan, denk ik dan, dat woord liefde in met zoals zij dan denken dat het er staat. En dan ten diepste weten dat het is de liefde van God. Wandelen in liefde staat er. Ik denk als u Lucas 6 vers 27 en 28 zou nalezen, dan zegt de Heer dan, hebt uw vijanden lief. Doet wel degene die u haten. Zegent wie u vervloeken. Bid voor wie u smadelijk behandelen. Is dat niet ander perspectief hebben op de mens die vijandig is, in plaats van een menselijk perspectief pakken? Ik denk dat het heerlijk is dat we dit soort zaken zo mogen horen. He, dat hebt u vijanden lief. En wat heerlijk dat je dan mag weten dat liefhebben, dat vrucht van de geest is. He, Galaten 5 vers 22, een eerste aspect van de vrucht van de geest. Dan is dat geen eigen werk meer, moet de vijanden lief hebben. Ik moet wel doen degene die me haten. Ik moet zegend wie me vervloeken. Ik moet bidden voor wie me smadelijk behandelen. Nee, het is vrucht van de geest die in het aspect liefde dat teweeg brengt. Je door voor mensen te bidden verandert onze houding, toch? Gebed verandert de bidder. Dat zei ik tegen iemand in een van de gesprekjes zo daarna. We zeggen dan, en daarmee sla je het bijna dood, gebed verandert de bidder. Ja. Maar het is heerlijk als iemand dan zegt, hoe dan? Hoe bedoel je dat? Dan kan je, als het ware die samenvatting gebed veranderde bidder, dan kan je ineens die weg die dat daartoe leidt laten zien. Dan kan je dat concretiseren. Wandelen in liefde. Het tweede aspect is bidden voor alle mensen. We zouden voor alle mensen en op iedere plaats moeten bidden. Twee teksten. Deze uitstekende daad is eveneens, kijkt u even, een natuurlijke vrucht die het evangelie afwerpt. Hoeft u niet wanhopig aan te knokken? Het is een natuurlijke vrucht die het evangelie afwerpt. Het was Paulus gegeven om Gods wil aangaande de hele mensheid te openbaren. Wanneer wij dit goede nieuws in geloof aannemen, verruimt het, net als bij Timotheus, onze interesse in degene die om ons heen zijn. Van de dingen waarvan wij weten dat ze God na aan het hart liggen, daarvan zal ook ons hart vol zijn. Bidden voor alle mensen. En als je bidt voor een ander mens, dan merk je dat God je verandert. Het is als u het niet gedaan hebt, dan, en u gaat het doen, dan merkt u dat het werkt. En dan niet zo van, oh, nou, ze zeggen dat het werkt, ik doe het ook. Maar worstelend misschien met wat die mens je aandoet. Knokkend met wat er gaan bidden voor die ander. Ik heb dat heel concreet, ik geef dat misschien wel vaker, dat voorbeeld dat met een collega gehad. Lastig, onuitstaanbaar. Zoals ik ook lastig en onuitstaanbaar kan zijn. En ik denk, dit is niet goed, vader. Met dat wat u me geleerd heeft, met dat evangelie van Paulus, kan dit mijn houding niet zijn. Als ik hem zie, word ik boos. En hij was, menselijk gesproken, misschien wel onmogelijk. En ik ben gaan toepassen wat de schrift zei. Ik ben gaan bidden voor die man. En echt bewust bidden voor die man. Niet van, nou, het helpt me. Bewust vanuit mijn vader, mag het werken in mijn leven. Mag het werken in mijn leven. En het bracht vrucht voort. Het wierp vrucht af. Zo, op een dusdanige wijze, dat toen we een keer met elkaar op stap waren en er gefietst moest worden, op een werkweek, er één tandem was. U snapt het. En dat ik een enorme klap op mijn schouder kreeg, zo van, jij kunt zo goed met hem opschieten, gaan jullie maar samen op stap. Toen dacht ik, fijn, en wat zei ik toen? Wil jij fietsen? Ga jij voorop zitten om te sturen? We hebben een prima dag gehad. Dat meen ik oprecht. En we komen elkaar nu, we zijn nog steeds collega's en niet meer op dezelfde, in hetzelfde gebouw werkzaam. En als we elkaar tegenkomen, dan is er die mildheid. Dan, hij is niet veranderd, ik ben veranderd. God heeft me veranderd ten opzichte van die mens. En toen ik dat ontdekte, dacht ik, zo wil ik het, vader. Dat is tot uw eer. Dat is niet tot een wortel die gaat zetten in mijn hart, maar het is tot eer van u. Het verruimt. Het zet je hart open. Het beseft gewoon hoe groot die liefde van God is en die genade van God is. Door genade worden we geoefend om voor alle mensen te bidden. En zoals een militair over de stormbaan heen moet en in touwladders moet klimmen en door tunnels heen moet rennen en weet ik veel wat. Gewoon, God oefent ons met genade en met verzoening en met liefde en met gebed voor alle mensen. En al die zaken die Paulus ons geeft aan, maar op om ons tot instrument te maken dat hij kan hanteren. Het volgende punt is, wandelen in liefde gehad, bidden voor alle mensen, oefenen in godsvrucht. En eigenlijk kan ik u gewoon ook naar de bijlagen verwijzen. En u kunt die dingen noemen. Ik lees u alleen maar de tekst voor. Godsvrucht is een uitstekende daad, waaraan in 1 Timotheus bijzondere aandacht wordt besteed. Paulus schrijft dat we geacht worden ons te oefenen in de godsvrucht. Ook deze vorm van godsverering heeft hier met geloof te maken. In slechts oppervlakkige vorm is ze verre van uitstekend. Godsvrucht moet echt zijn en kan alleen uit Gods reddende genade voortspruiten. Ik lees u met u dat. Het heeft geklonken toen we met elkaar een tijd terug bezig waren met de brief aan Titus vanwege ons jaarthema toen. Maar u kent dat nog, dat toen zo rijk heeft mogen klinken. Dat misschien nog een zelfklever, een sticker in uw Bijbel is. Of in een van uw studiematerialen. En daar staat dan in Titus 2, de versen 11 en 12. Want de genade Gods is verschenen. Heilbrengend voor alle mensen. Hè? Alle mensen reddend. Om ons op te voeden Dat hebben we toen geproefd wat dat betekende. Zodat wij de goddeloosheid en wereldse begeerten verzakende, bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven. Verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van onze grote God en Heiland Christus Jezus, die zich voor ons gegeven heeft. Die heerlijke verzen. En weet u wat ik er eigenlijk nou behoefte heb om daar nog eens een keer naar te gaan kijken? Want ik heb dat 2 of 3 jaar geleden gedaan. Dan denk ik van, wat hebben we toen met elkaar begrepen van godsvrucht? Wat is toen het accent geweest, vader, in die zomer, dat we dat jaarthema zo uitgespit hebben? De genade Gods is verschenen. Dat, zegt de tekst dan, hè, dus godsvrucht moet echt zijn en kan alleen uit Gods reddende genade voortspruiten. Dat moet ons absoluut duidelijk zijn. Er is niets anders dat zo'n uitstekende uitwerking op ons handelen kan hebben dan het evangelie. Hoe graag nemen mensen, of diegenen die dit hebben ervaren, niet Paulus' woorden over. En dan kom je terug bij dat heerlijke stuk tekst. Want ik schaam mij het evangelie niet. Want het is kracht van God tot redding. Voor iedereen die gelooft. En ik denk dat u voor uzelf heel duidelijk kunt aangeven. Zo is in mijn leven dat evangelie werkzaam tot redding. Dat is in mijn leven zijn kracht die zich uitwerkt. Rijk in uitstekende daden zijn, in ideale daden zijn. Dat is het werkelijke leven vatten, zegt Efeze 6 vers 19. En ik lees u dat even concordant voor. Moet ik even kijken of ik dat direct kan vinden. Ik lees het even in een wat grotere context. Ik lees vanaf 6 vers 17. En ontvangt de helm van de redding en het zwaard van de geest, dat een uitspraak van God is. En in ieder gebed en iedere smeekbede biddend, bij iedere gelegenheid in de geest daartoe ook waakzaam zijn met alle vasthoudendheid. En iedere smeekbeende aangaande alle heiligen ook voor mij, opdat mij het woord gegeven worden bij het openen van mijn mond in vrijmoedigheid bekend te maken het geheimenis van het evangelie waarvoor ik een gezant ben in een keten, opdat ik hierin vrijmoedig zou zijn zoals ik gebonden ben te spreken. Dat soort rijke woorden. Ik las u het concordant uit Efeze 6 vers 19. Mogen wij op het juiste pad gebracht worden. Op weg naar dit gelukkige doel. Tot heerlijkheid van onze God. Degene die het uitstekende gevecht van het geloof vecht. Die het evangelie van Gods liefde gelooft. En handelt naar wat hij gelooft. Die zich zonder schaamte al Christus heerlijkheid beleidt. En die daardoor overgaat tot een wandel met uitstekende daden. Stapelt daarmee schatten op, die een uitstekend, een ideaal fundament vormen voor het leven dat voor hem ligt. Jammer genoeg gaan vele geloven achterloos om met de gaven die God hun geschonken heeft. Sommigen, zoals Demas, hebben de waarheid voor de genoegens van deze eon verruild. Genoegens die snel voorbij gaan. En moet u voor uzelf nalezen wat er staat in het Grieks bij 2 Timotheüs 4 vers 10. He, dat kunt u zo in het groene boek nalopen. Wat die liefde, dat liefhebben van de tegenwoordige eeuw dan betekent. Daar staat een woord. Hij gaf zich er volledig voor. Anderen zwerven van hot naar her en laten zich meevoeren door de nieuwste rage of door een stelselmatig uitgevoerde dwaling. Weer anderen laten zich door menselijke filosofieën meeslepen. En dat bedoel ik even dat voorbeeld voor de pauze. Dat iemand me dan een boekje aanreikt. En dan bezig is met zaken. Een uitnemende waarschijnlijk een doctor in de theologie. Die wordt dan geciteerd door een andere immense broeder die vele doctoraten heeft verworven. En in christelijk Nederland nogal veel schrijft. En dan werkt dat zo door. Een zaak waarvan je denkt van heel die aandacht bij een omroep. mijn christelijke omroep voor engelen. Terwijl het woord niet valt hoe het ligt. Terwijl zaken niet in zichtbaarheid op tafel komen. Je kan het omroepblad niet open zijn of het gaat er weer over. Wat een dankbaarheid vervult dan een hart dat God ons bepaalt bij zicht. Bij zicht op wat er nou staat. Weer anderen laten zich door menselijke filosofieën meeslepen. Dan proef je ineens van, hey broeder, met alle respect die ik voor je heb. En voor dat wat je in Nederland doet om mensen God te laten zien. Waarom haal je nou daar kennis vandaan? Waarom drink je nou uit een bron waarvan toch duidelijk is als je de maatstaf van Gods woord uitlaat. Dat het een filosofie is die die niet overeind blijft. Weer anderen laten zich door menselijke filosofieën meeslepen. En wijken zo af van het geloof. Zij zullen geen uitstekend fundament hebben voor de dag die op het punt staat te komen. En dan eindigt het. O Timotheus, bewaar, bewaak datgene dat aan jou is toevertrouwd. Wees waakzaam, wees krachtig daarin. Juist omdat het uitstekend is. Verkoop het niet. Laat niemand het van je afpakken. Verwaarloos het niet. En keer je er niet van af. Maar laat het in je groeien. Vecht ervoor. Beleid het en leef ernaar. Geloofwaardig, toch? Betrouwbaar, toch? Is het woord dat Christus Jezus in de wereld kwam om zondaars te redden. En dat we vertrouwen op de levende God, die een redder is van alle mensen, allermeest van gelovigen. Christus Jezus, koning der koningen. En Heer der Heren, en Hij alleen heeft onsterfelijkheid. Zo en niet anders, en alleen Hem zij de heerlijkheid, de genade zij met jullie. Amen.